Peter van Brugge met Weekend in Radio City. Welkom op Radio 6. KRO. Radio 6. Soul and Jazz.
Welkom bij het Spector Spektakel. Een weekend in Radio City waarin we het complete verhaal vertellen van de mafste muziekproducer die Broadway ooit zag, Phil Spector. Eigenlijk is het de enige producer die een naam op zich is vanwege zijn spectaculaire wall of sound. Daar was zijn muziek aan te herkennen. Aan de gitaren, het slagwerk en de tamboerijns die verzopen in een zee van galm en echo. De muur van geluid van Phil Spector. Hij zou ook het geluid van albums van The Beatles en Leonard Cohen ingrijpend inkleuren. Soms tegen de zin van die artiest in. Er gingen ook verhalen van een Phil Spector die een pistool leegschoot naast het hoofd van John Lennon. Of die Cohen achterna zat in de studio met een geladen kruisboog. Dit alles zou uiteindelijk een fataal einde nemen. Maar daarover later meer in het Spector Spektakel.
It was the greatest song ever released. You say the Jews invented the music business. The Jews didn't invent the music business. I invented the music business. Where's a statue of me? Where's a presidential medal? I put Black America in the White Hole.
Hij is een oude man van 73. En hij zal moeten wennen aan het geluid van vier muren, zoals wij ooit moesten wennen aan zijn muur van geluid. Phil Spector moet nog 15 jaar zitten voor het doodschieten van een actrice. De man die ooit de muziek opnieuw uitvond. De god voor wie de studio de hemel was. Maar geen standbeeld, geen lintje. Wel een spektakel in de Radio City. Spector was een vreemd personage. Kwam het door zijn vader die zelfmoord pleegde, door zijn bezitterige moeder? In ieder geval was Spector een jongen die je snel voor zich kon innemen door zijn zotte invallen en zijn grillige gedrag. Maar het was ook iemand die de ander gebruikte. En als die je niet meer nodig had, dan dankte hij je af. Zonder ook nog maar eenmaal achterom te kijken.
Yeah.
Eisner was een van de machtigste en invloedrijkste mannen in de entertainmentindustrie van Amerika. Ik kende hem alleen maar van de Jugendstil posters, waarop een Don Kirshner rockconcert werd aangekondigd in het Fillmore Auditorium. Maar Don begon als muziekuitgever op Broadway. Hij had zijn eigen kantoor in Brill Building, met liedjesschrijvers als Neil Sedaka, Neil Diamond, Carole King, Jerry Goffin, Barry Mann, Ellie Greenwich. Neil Sedaka schreef een liedje dat je vast nog wel kent. Oh, Carole. Wat je misschien niet wist, is dat de Carole in dat liedje Carole King was. En let op, want halverwege het volgende liedje schakelen we over naar het antwoord dat Carole King schreef. Oh, Neil.
Play them daggone Neil Sedaka records.
Als zijn oude vriend in Los Angeles, Lester Sale, hem voorstelt samen partners te worden in een productiebedrijf, neemt Phil Spector dat met beide handen aan. Ahmet Ertegun, waarmee hij werkte en zo'n beetje samenwoonde, is voor de tweede maal getrouwd en heeft niet langer elke avond tijd om Phil te ontvangen. En nu zal Spector eindelijk eigen baas zijn. Lester Sale blijft de vestiging in L.A. bemannen en Phil Spector begint er een in New York. Hun bedrijf zal Fearless heten, een samentrekking van hun beide namen. En om het te vieren contracteert Spector zijn eerste eigen groep. 5 tienermeisjes die zich de Crystals noemen. En zo begint Spector's spectaculaire loopbaan als de onbetwiste koning van de girl group sound, met daarachter dan dus die hele hoge geluidswal.
He gets up each morning and he goes downtown, where everyone's his boss and he's lost in an angry land. He's a little man, but then he comes uptown each evening to my tenement, uptown where folks don't have to pay much rent. And when he's there with me, he can see that he's and he's tall, he don't crawl,
The Crystals. Zij waren Phil Spector's eerste meidengroep. 5 zangeressen, zwarte zangeressen. En dat vond Phil beter dan blanke zangeressen, omdat hij het gevoel van pijn herkende dat altijd in hun zang verborgen zat.
Mr. Spector?
Daarnaast vond hij het ook heel prettig dat deze jonge meisjes nog onbeschreven bladen waren, waarop hij, heel groot, zijn eigen handtekening kon zetten. En zo zat hij dan in die schemerverlichte studio. Hij coachte de Crystals bij hun zangpartijen, luisterde de tape meermalen achter elkaar af en was eindelijk de Phil Spector zonder franje, zonder grappen, zonder pesterijen. Dit was zijn controlekamer. Hier had hij de controle en hier had hij totale vrede met zichzelf. Niet iedereen had vrede met hem. Zo mislukten de opnames met de zangeres Little Eva Boyd totaal, omdat zij de opnames steeds opnieuw moest doen. En uiteindelijk alleen nog maar stond de vloek achter haar microfoon. Wat een slechte man is dit, zeg. Deze kerel is een motherfucker. I hate him. Het liedje On Broadway ging uiteindelijk naar een groep die de Drifters heette. En toen die Phil op straat tegenkwamen, op weg naar de studio, vroegen ze hem een gitaarpartij in te spelen.
Mr. Spector?
Phil Spector dus als gitarist in On Broadway.
They say the neon lights are bright on Broadway.
On Broadway.
They say there's always magic in the air.
On Broadway.
But when you're walking down the street and you ain't had enough to eat, the glitter
was the greatest song ever released. You say the Jews invented the music business. The Jews didn't invent the music business. I invented the music business. Where's a statue of me? Where's a presidential medal? I put black America in the White Home.
Hij is een oude man van 73. En hij zal moeten wennen aan het geluid van 4 muren, zoals wij ooit moesten wennen aan zijn muur van geluid. Phil Spector moet nog 15 jaar zitten voor het doodschieten van een actrice. De man die ooit de muziek opnieuw uitvond. De god voor wie de studio de hemel was. Maar geen standbeeld, geen lintje, Wel een spectakel in de Radio City. De Crystals hadden een opvolger nodig voor Uptown. Die kwam er toen Gene Pitney Spector een liedje liet horen dat hij had verzonnen na het zien van de film Rebel Without a Cause met James Dean. He's a Rebel heet het. Phil hoorde er meteen een hit in en kwam met het vliegtuig naar Los Angeles. Waarom nam hij het liedje niet op in New York, waar hij kantoor hield? Nou, hij wilde weg uit New York, omdat de bond daar nogal tekeer ging. Ze hadden er de krankzinnige regel aangenomen dat een producer met het overdubben van een stem een muzikant werk afnam. En overdubben was dus verboden. Jammer, want Phil Spector was hard op weg koning van de overdubs te worden. In Los Angeles was alles in de studio in gereedheid gebracht. Alleen, waar waren de Crystals? Oh ja, die waren er niet. Spector was eigenaar van de naam Crystals. En hij had bedacht in L.A. gewoon een paar andere zangeressen te huren die onder de naam de Crystals een volgende plaat konden maken. Voor hem was het gewoon een merk. Iemand raadde hem de Blossoms aan met een fantastische zangeres die achtergrond had gezongen bij Sam Cooke, Doris Day, Ray Charles, Bobby Darin. Darlene Wright heette ze. En toen ze Phil voor het eerst zag, vond ze maar een raar knulletje met zijn overdaad aan aftershave en een zonnebril in een studio waar het sowieso al donker was. Een klein kind in een zandbak vond ze het. Phil Spector was wel onder de indruk van Darlene. Een slanke prachtvrouw met koffiekleurige huid. En dan die stem. Spector bood haar $3000 als zij He's a Rebel zou zingen. En of ze dan een beetje de lage, grommende kant van haar stem wilde gebruiken. He's a Rebel.
See the way he walks down the street. That's the way he shuffles his feet.
Ja, het werd afgekondigd. He's a Rebel van de Crystals. En de originele Crystals hoorden het op de radio toen ze op tournee waren door Ohio. Er is wat afgevloekt in die bus. Toevallig traden ze die avond op met de schrijver van het liedje, Gene Pitney. Die leerde hen het lied zingen, zodat ze het diezelfde avond nog op het podium konden brengen. En applaus kregen voor een hitplaat waar ze absoluut niets mee te maken hadden gehad. In augustus 1962 had Phil Spector weer de Gold Star Studio gehuurd. Hij bracht een nogal bizar liedje mee. Zippity-doo-da. Een kinderliedje uit een Walt Disney film dat hij nog uit zijn kindertijd kende. Ditmaal wilde Phil 3 gitaristen om een vol geluid te krijgen en 3 basspelers, 2 saxofonisten, een drummer en een percussionist. Oh ja, en 2 pianisten achter 1 piano. Technicus Larry Levine zat al 3 uur aan het instrumentale liedje te werken en steeds vroeg Phil Spector de faders nog iets verder open te schuiven bij het opnemen van de instrumenten. Toen de meters in het rood gingen en het geheel begon te vervormen, schoof Larry alles dicht. Dit kon toch niet? Spector schoot uit zijn stoel en begon ongelooflijk te schelden. Nou, Larry begon voorzichtig opnieuw. De ene microfoon na de andere openschuiven. En hij had net het punt bereikt waar alle microfoons open stonden, behalve die ene van de solo-gitarist, toen Spector riep: "Prima, opnemen nu." Larry keek hem verbaasd aan. De solo-gitaar van Billy Strange lekte alleen een beetje door de andere microfoons heen en klonk als een kwaaie wesp. "Opnemen nu," riep Spector geïrriteerd. Het geheel werd in één take opgenomen. Technicus Larry Levine viel bijna van zijn stoel, zo goed als het resultaat klonk. Wat een beest van een stuk muziek. Toen het klaar was en hij de titel op de doos van de band wilde schrijven, keek hij opzij naar Spector en die zei met een hoog stemmetje: "Het heet Sippity Duda."
It was the greatest song ever released. You say the Jews invented the music business. The Jews didn't invent the music business. I invented the music business. Where's a statue of me? Where's a presidential medal? I put Black America in the White Hole.
Hij is een oude man van 73. En hij zal moeten wennen aan het geluid van vier muren, zoals wij ooit moesten wennen aan zijn muur van geluid. Phil Spector moet nog 15 jaar zitten voor het doodschieten van een actrice. De man die ooit de muziek opnieuw uitvond. De god voor wie de studio de hemel was. Maar geen standbeeld, geen lintje, wel een Spector-spektakel in de Radio City.
Someday, some way, oh,
Phil Spector mag dan een vreemde vogel zijn. Hij is wel een vogel met visie. En hij heeft er succes mee. Het unieke geluid van Spector, The Wall of Sound, komt voort uit frustratie.
Mr. Spector?
Hij wil namelijk een vol geluid. Maar in die tijd had je nog geen digitale geluidsopname. Alles ging nog op een geluidsband. Het kon dan 1 sporen of 2 sporen zijn, maar daarop zette je in 1 keer wat je had opgenomen in de studio en that's it. Overdubs maken, dus iets toevoegen aan die opname, kon alleen door de hele opname van de ene band naar de andere te kopiëren. En dat kun je een paar keer doen, maar het betekent elke keer wel geluidsverlies. Maar toch wil Phil Spector een vol geluid. En dus propt hij dat kleine Gold Star studiootje vol met muzikanten. Waarom zou je je beperken tot 2 gitaristen als je de 4 of 5 naast elkaar kunt zetten? Dan moeten ze natuurlijk wel exact hetzelfde spelen, zoals in een orkest. En dus vooral niet gaan zitten freaken. Phil's vaakst gehoorde instructie was dan ook: speel het nog dommer, als een robot moet je spelen. En dat zei hij dan tegen gitaristen van grote klasse als Eric Clapton. Maar die deden dat graag, want ze wisten wat Spector's droom was. Een veel harmonisch geluid. Phil Spector begint meestal tegen 8 uur 's avonds op te nemen. En zal dan met zijn muzikantenorkest doorgaan tot in de vroege uurtjes. In een studio die bezaaid ligt met lege koffiebekertjes en die blauw is van de sigarettenwalm. Phil heeft een opbouw in zijn muziek die wezenlijk anders is dan elke andere producer. Een ander begint namelijk met de ritmesectie. Spector niet. Die begint met de gitaren. Dat zijn de stenen waarmee hij zijn Wall of Sound metselt. Pas daarna komt de ritmesectie. En daaromheen de piano's, de sax en de zang. Want ja, voor Phil Spector is de stem ook maar 1 van de instrumenten waarmee hij aan zijn glorieuze bouwwerk bouwt. Met een bezetenheid waarvoor vriend en vijand alleen maar respect kunnen hebben. In de regiekamer staan 2 recorders. 1 2-sporen bandrecorder en 1 enkelspoor. Phil nam eerst alle instrumenten op spoor 1 en daarna de zang op spoor 2. De mix daarvan werd overgezet op de monomachine. Vandaar de slogan Back to Mono.
Love it and a kiss and a hug, but I'm waiting.
Stef Brunch.
Soul and Jazz.
De suggesties van onze chefkok. Eerlijke botercroissants gevuld met fusion, bebop en smooth jazz. Een Tex-Mex tacos tussendoor met een Philly soul salad en een low warm Cajun dressing. En daarbij natuurlijk een Brazilian coffee.
Welke muziek mogen we daarbij voor u opzetten?
The night we met, I knew I needed you so. And if I had the chance, I'd never let you go. So won't you say you love me?
Spector had een vaste arrangeur waarmee hij kon lezen en schrijven. Jack Nietzsche. Jack had geen bloed, maar muziek door de aderen stromen. Jack kon naar de ruitenwissers van een auto luisteren en dan vertellen welke liedjes in exact dat tempo gemaakt waren. Summertime Blues kwam een keer op de autoradio en Jack zei: hey, dat is het ritme van mijn ruitenwissers. En hij zette ze aan om te bewijzen dat het klopte. Het liep helemaal samen. Nietzsche en Spector begrepen elkaar. Want niet alleen hadden ze allebei een nogal dominante moeder gehad, ook vonden beiden dat elke vorm van populaire muziek eigenlijk gejat was van de zwarte muzikanten. Ze hadden beiden een passie voor Motown. Dat nam niet weg dat Jack Nietzsche gewoon $50 per uur betaald kreeg, net als alle andere muzikanten. En dat hij, toen hij na jaren trouwdienst om een beetje loonsverhoging vroeg, een keihard no te horen kreeg. Dat was even slikken, maar hij peinsde er niet over om dan maar weg te gaan. Nee, werken met Phil Spector was de ervaring van je leven. De meeste producers vonden de muziek die ze maakten leuk. Spector hield van zijn muziek. Dat was het verschil. En hij begreep de tienermarkt. Hij kon zich inleven in wat ze wilden horen, omdat hij zelf een kind was. Ongeveer net zoals de eeuwige teenager Brian Wilson van de Beach Boys, waar hij later mee te maken zou krijgen. Phil kon jou om 3 uur 's nachts bellen, hoor. Of je ook zo'n zin had in een ijsje. En of je dus maar even langs kwam met de auto. Je hoorde niet alleen The Wall of Sounds, die steeds maar steviger wordt. Je hoorde ook zo'n typisch tienerthema waar Phil Spector zich zo mee vertrouwd voelde. De Do Run Run, dat is het geluid dat een meisjeshart maakt van pure spanning en opwinding als een jongen haar naar huis brengt. Dit soort liedjes werden geschreven door Spector's favoriete schrijversduo, Jeff Barry en Ellie Greenwich. Het singeltje stond op naam van de Crystals, hoewel die alleen zangeres Lana Brooks had laten zingen. Hij had haar een ticket gestuurd om naar Los Angeles te komen vliegen, want zij had een stem die jong genoeg was om over zo'n prille eerste liefde te zingen. Eng vond ze het wel, zo zonder de andere meisjes, en zo voor het eerst vliegen en dan in L.A. van het vliegveld gehaald worden door Spector's assistent Sonny Bono. Maar ja, het was wel het spannendste wat ze ooit in haar leven had meegemaakt, Lana Brooks. En hoe kinderachtig het ook klonk, de Do Run Run had alles in zich om een kanje van een hit te worden. Ook de opvolger was een liedje van het succesvolle duo Barry en Greenwich. En alweer zo'n typische tienerhit, Then He Kissed Me. Waarmee This Great Wall of Enormous Sound, zoals Doc Pomus het als eerste benoemde, er in volle glorie stond om voorlopig niet meer afgebroken te worden.
Radio City.
Met Then He Kissed Me maakte Phil Spector het perfecte popliedje. Een soort van tienersymfonie. De eeuwige loser op het schoolplein, de blauwtjesloper, de nerd, de loner. Hij was nu de machtigste man van de Amerikaanse muziekwereld geworden. Phil Spector bereikte met Then He Kissed Me ook meteen het hoogste punt van zijn trotse bouwwerk, The Wall of Sound. De god van de monomuziek had zijn eigen universum geschapen. Morgen vertel ik verder over de platen die hij produceerde voor de Beatles en Leonard Cohen. Soms door simpelweg de geluidsbanden te gijzelen, terwijl hij de artiesten bedreigde met een wapen. En waarom sloop Brian Wilson 's avonds rond de villa van Spector? Allemaal morgen bij het Spector-spektakel in Radio City.
Iedere zaterdag en zondag tussen 10 en 12 bent u onze gewaardeerde gast in het Radio City Hotel.
Radio 6. Soul and Jazz.
Ja, en onderwijl stond die arme zangeres van het liedje Then He Kissed Me zich af te vragen hoe dat eigenlijk zou zijn, zo'n eerste kus. Want Lala Brooks had het mooi gezongen, maar ze was nog maar 15 en nog nooit gekust.
It was the greatest song ever released. You say the Jews invented the music business. The Jews didn't invent the music business. I invented the music business. Where's a statue of me? Where's a presidential medal? I put Black America in the White Home.
Hij is een oude man van 73. En hij zal moeten wennen aan het geluid van vier muren, zoals wij ooit moesten wennen aan zijn muur van geluid. Phil Spector moet nog 15 jaar zitten voor het doodschieten van een actrice. De man die ooit de muziek opnieuw uitvond. De god voor wie de studio de hemel was.
Mooi zeg.
Maar geen standbeeld, geen lintje. Wel een spectrospektakel in de Radio City.
I hate to sleep alone.